Wel nu, geachte aanwezigen, de meesten van u ken ik. Sommigen heb ik nog niet het voorrecht om u persoonlijk te kennen. Maar u bent allen van harte welkom hier. En er zijn meer dan ik verwacht had. Mevrouw en ik dachten, ja, hoeveel zouden er komen? Nou, ik zei misschien 10 of zo. Maar ja, het is mei en het is een mooie weer. En de flakeënaars willen graag in de grond vroeten. En dat willen we ook wel, deze tijd van het jaar. Maar fijn dat u allemaal gekomen bent. En laten we eerst samen zingen. Er zijn wat Bijbels verspreid her en der. Maar misschien kunt u wat samen delen. Psalm 81, vers 11, 12 en 18. Psalm 81, vers 11, 12 en 18. Dat is dus, ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. Die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. En vers 12, opent u een mond. En dan vers 18, ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. En u ten bewijs, hoe ik u kon voen, honingbeken doen uit de rotsteen vloeien. Welkom. Psalm 81, 11, 12 en 18.
Oh.
zullen we met elkaar lezen twee gedeelten uit Gods woord. Eerst Genesis 17. Hoe de Heere tot Abraham kwam en hoe de Heere eenzijdig het verbond oprichtte met Abraham. Genesis 17, we lezen de versen 1 tot en met 9. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. En God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voort zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Tot zover uit Genesis 17. En dan willen wij lezen uit Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1, we beginnen bij vers 67. Dat is de lofzang van Zacharias, waar Zacharias onder inspiratie van Gods geest weet aan te geven dat nu de Heer Jezus zal komen, de Messias, en dat daarmee God zijn verbond tot vervulling brengt. En daar zingt deze oude Zacharias over. Lucas 1, we beginnen bij vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest. En profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht, zijn volk. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeken wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Zullen wij samen een zegen vragen? Barmhartige Heere, alles wacht op uw zegen. En wij belijden u dat zonder u wij niets kunnen doen. En ook een avond als dit, dat we hier een uur bij elkaar zijn om na te denken over aspecten van de doop, ook dat kan niet zonder u. En zo, Heere, willen wij u bidden of u ons wilt leiden. Wilt u ons een goede en opbouwende samenkomst geven? We zeggen u dank dat alles in goede orde nu mag plaatsvinden. Wilt u, Heer, in ons midden zijn? En wij bidden u of u ons licht wil geven. Omdat er zoveel verwarring is, in het bijzonder over die heerlijke inzetting van de doop. Heere, vergeef ons dat wij zo verward zijn. En hoe hebben wij het toch nodig, het licht van uw geest, om ons te leiden in al de waarheid. En dat wij persoonlijk ook mogen zien de grote voorrechten die u ons hebt gegeven, waarvan we gezongen hebben in Psalm 81. U had uw volk geen water, maar honing uit de rotssteen laten toevloeien. U had hen gezegend met het vette van de tarwe. U had hen overvloed willen geven. En zo komt u ook tot ons in het verbond. Want het Jeruzalem dat boven is, dat is bij lange na niet te vergelijken wat schoonheid betreft. Met iets wat op deze aarde is, alles wat op deze aarde is, is niets in vergelijking met de heerlijkheid van wat u zult doen, hen die op u wachten. En dat betekent en verzegelt u in het verbond. In de doop. Heere, wij bidden u, leer ons onze doop verstaan. Opdat wij de voorrechten mogen zien. En dat het ook tot waarachtige bekering zou leiden. En tot intense verwondering. Dat u zo'n God bent. Heere, wilt u ons gedenken dan deze avond zegen het orgelspel. En gedenk ons in het spreken, in het luisteren. Wil een wacht voor onze lippen zetten. En geef dat alles in goede orde mag verlopen om Jezus wil. Amen. Nou, nogmaals allen hartelijk welkom hier. Ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. U ook van harte welkom. Fijn dat u met ons meeluistert. En broeder Kiewiet, gewaardeerd dat u het orgel wil spelen. En straks ook nog een orgelimprovisatie op Psalm 105 wil geven. Dat is erg gewaardeerd. Ook broeder De Bakker, dat u ook deze avond zo hebt mogelijk gemaakt, ook door de voorzieningen. En zo, ja, u allen, fijn dat u er bent. En goed. Nou, de achtergrond van deze avond is dat uitgeverij De Banier stemde erin toe om het boek uit te geven. En, maar vroeg daarbij wel of er een presentatieavond gehouden kon worden in de gemeente. En zodoende, ja, bent u hier. Ja, het was dus niet mijn initiatief. Ik vind het hartverwarmend zoveel hier te zien. En, maar het was dus een initiatief van De Banier. Ja, ze willen natuurlijk dat u een boek koopt, maar voelt u zich alsjeblieft niet verplicht een boek te kopen? Dat hoeft helemaal niet. Het leven is duur genoeg. En u hoeft echt niet het boek te kopen. Dat geeft helemaal niets. Dan laten we dat duidelijk zeggen. Sorry, mensen van de boom, maar, maar zo is dat u. Goed, maar voordat ik nu wat verder inga over het boek, zullen we nog een psalmvers zingen uit de lofzang van Zacharias. Zingen we vers 2. De lofzang van Zacharias vers 2. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou van onze hateren wreed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid. Van ouds de vaderen toegezijd. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond. Aan dien gestaafden eed. Dien hij weleer aan Abraham deed. Aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. Lofzang van Zacharias, tweede vers. Glaasje water. Geef niks. Nee, dat geeft niks hoor. Maar we... Ik heb naar voren gezet.
Ik ben half uur mee bezig geweest. Dat er staat. En iedere keer verzaal je mannen.
Och.
Maar in de tegel waar het niet op doet.
Gerard, dan moet je dat niet doen. Want dat is erg annoying.
Is dat annoying?
Tuurlijk, je hoort steeds boemen.
Ja,
of
ik ga ja, je zit 30 keer misschien. Ja, ik ga het even maar proberen.
Ja, graag. Sorry. Het is mijn
dat
schuld.
Is heel,
Oh. Dat is heel dan moet je het niet doen. Ik zal het niet meer doen. Maar ik hou van dicht bij de mensen te zijn. Komt daar vandaan? Nou, dat heb ik geschreven. Maar hoe kom ik erbij om dat te schrijven? Ik acht mij niet dat ik daartoe een specialist daarop was. Helemaal niet. Het was namelijk zo in Hamilton, in Canada. Daar leefden wat vragen onder de mensen over de doop. Er waren enkelen, net toen ik er was, in 89 zijn we daar naartoe gegaan. En 1 of 2 jaar daarna waren er enkelen waren overgegaan naar een baptistengemeente bij ons in de buurt. En de kerkraad vroeg of ik daar wat over wilde nadenken, over de doop, wat over wilde nalezen. En dat heb ik toen gedaan en toen van het een kwam het ander. En het was aanvankelijk alleen maar bedoeld voor intern gebruik binnen de gemeente Hamilton. En het breidde zich wat uit en uiteindelijk heeft het kerkverband besloten om het uit te geven. En toen was het aanvankelijk een boek van zo'n 180 bladzijden. En toen werd het daarna weer verder uitgebreid. En toen werd het zo'n 280 bladzijden, kwam er een tweede druk van. Het was in het Engels en toen kwamen wij hier in Nederland. Ja, ik had geen behoefte om het boek te vertalen. Je wilt niet met je eigen werk gaan te koop lopen. En er zijn heel veel goede boeken in het Nederlands verschenen over de doop. Maar ik werd door toedoen van enkele mensen werd ik gevraagd om voor de ambtsdragers te spreken over de heilige doop. En toen van het een kwam toen het andere. En als je dan 1 of 2 keer gesproken hebt over de doop, dan word je eens vaker gevraagd. Hier en daar, ze denken dat je een specialist bent over de doop en dat je nergens anders over kunt spreken. En dat heb ik verschillende plaatsen in het land over gesproken, ook in Veenendaal en in Renswoude. En daar was een zekere broeder, Isaac den Dekker. En wij kennen nog uit Canada, hun kinderen wonen in Canada. En hij is een gepensioneerde teacher op de school van Lodestein. En hij belde mij op en zei, dominee, ik wil je boek wel vertalen in het Engels, in het Nederlands. Ik zei, nou, dat vind ik prachtig. En tegelijkertijd zei dominee Joppe uit Woudenberg, onze kinderen daar hadden het boek in het Engels aan hem gegeven. En hij zei, ja, dat boek is toch wel, het zou mooi zijn als dat in het Nederlands ook vertaald zou worden. En zo en uitgegeven en nog van het een kwam het andere. Broeder den Dekker begon het te vertalen. Stuurde mij steeds hoofdstukken toe en ik heb het nagekeken. Hier en daar aangepast, waar nodig was. Maar ik ben erg dankbaar voor Broeder den Dekker. Dat hij dat op zich vrijwillig genomen heeft te doen. En dominee Job heeft contacten met de banieren, uitgeverij. En ja, ze wilden het uitgeven. En zodoende is het in druk verschenen. En ik ben er dankbaar voor. Nou, wat is nou bijzonder aan dit boek? Ja, ik hoop dat het nuttig is, laat ik het zo zeggen. En ik hoop dat het inderdaad licht mag werpen op de doop. Ik moet zeggen, voor mij was het erg verhelderend om ermee bezig te zijn, om het te bestuderen. Ik weet nog, toen ik op de jeugdvereniging zat, werd er onder ons wel verteld, ja, de kinderdoop, daar staan we toch eigenlijk mee op zwakke gronden. Op zwakke Bijbelse gronden. En we kunnen het eigenlijk niet goed verdedigen. En er staat toch bijvoorbeeld die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Het staat er toch letterlijk. En je leest ook nergens in het Nieuwe Testament dat kinderen gedoopt werden. En is er geen verschil dan tussen oud en nieuw verbond? En was het verbond met Abraham niet veel meer gericht op het land en op het volk en op welvaart en... Dat is toch niet hetzelfde als het nieuwe verbond onder het Nieuwe Testament. En ja, eigenlijk staan we daarmee wat op zwakke Bijbelse gronden om dat te verdedigen. He, om het nou af te zweren, dat willen we dan ook weer niet. Maar ja, zo wordt er gedacht. Ik heb zelf ook enigszins in die richting gedacht. Ik heb er nooit echt aan getwijfeld. Maar om het nou goed te verdedigen, dat is nog weer een andere zaak. Maar hoe meer je de schrift leest en luistert naar de openbaring van God. En hoe meer je ziet wat de Bijbelse motieven zijn voor de doop en met name de kinderdoop, hoe meer iemand totaal overtuigd wordt van de Bijbelse geldigheid van de kinderdoop. En dat wij niet op zwakke gronden zijn, maar op vaste gronden vanuit de schrift ons toegereikt, als we maar willen luisteren. Daarnaast is het ook zo dat er ook in het baptistisch denken, dat vond ik ook heel interessant om daarover na te denken en dat te bestuderen. Hoe redeneren de baptisten? En waar komen ze vandaan? Sommige baptisten zeggen dat kinderdoop bestond niet. Tot de 9e eeuw. U kunt in de citaat vinden van een Schotse predikant, een baptist. En dat hoort eigenlijk bij het verval van Rome. Dat ze ook de kinderdoop hebben ingevoerd. Nou, dat blijkt duidelijk uit historische gegevens dat dat totaal niet waar is. Met alle respect voor die predikant. Ik heb hem wel eens ontmoet. En ik geloof echt dat het een kind van God is. Daar gaat het nu niet om. Maar hierin is hij niet juist bezig. De feiten spreken duidelijk andere taal. Nou, en dan is het belangrijk dus om te zien hoe de baptisten redeneren. Wat hun theologische achtergrond is, hun setting. Hoe benaderen zij de schrift? Hoe benaderen zij het onderscheid tussen Oud en Nieuw Testament? En hoe benaderen zij kinderen? En heel belangrijk is hun exegetische gronden. De teksten die zij aanvoeren als bewijsgronden voor uitsluitend grootdoop. Als je dat zorgvuldig leest, ook vanuit het Grieks, dan houdt het geen stand. Theologisch kloppen hun redeneringen niet. Ze kunnen het ook niet verdedigen. Ze trekken zich terug op een eiland waarbij ze enkele teksten uit de schrift omhoog houden. Bijvoorbeeld wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Of gaat dan heen, onderwijst de volken hen dopende. En ze menen daarmee een Bijbels exegetische grond aan te reiken voor uitsluitend grootdoop. Maar met alle respect, daarin doen ze tekort aan de Heilige Schrift. Ze doen tekort aan het Bijbels denken. Want er is ook een Bijbels denken. Denk maar aan het feit dat vooral bij de Joden is heel belangrijk het huis. Jozua zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Achan wordt met zijn huis gestenigd. Het huis is heel fundamenteel, is het nog voor de Joden. De Joden, wat de vader bepaalt, dat is bepalend voor het huis. En als wij dan in het Nieuwe Testament lezen over dat bijvoorbeeld de stokbewaarder te Filippi gedoopt werd met zijn huis, dan correspondeert dat met dat Bijbels denken. De Joden wisten precies wat er bedoeld werd. De kinderen worden meegenomen in het denken van de vader. Trouwens, wanneer we het over de stokbewaarder hebben, daar is ook een voorbeeld, ik besteed daar aandacht aan. Het lijkt, ook als je in de vertaling leest, in onze Statenvertaling ook, het lijkt alsof de stokbewaarder en zijn huis tot geloof kwamen en daarna gedoopt waren. Ik leg het uit, dat vanuit het Grieks is dat niet houdbaar. De werkwoordsvormen die gebruikt worden corresponderen niet. Wat bedoel ik te zeggen dan? Het feit is, het hele huisgezin verblijde zich. Een meervoudsvorm. We lezen daar in Handelingen 16, de stokbewaarder geloofde, derde persoon enkelvoud. En het hele gezin werd gedoopt. En zij hebben zich allen verblijd. Er wordt alleen over het geloof van de stokbewaarder gesproken. Misschien hebben ze allemaal, wat zijn ze allemaal tot geloof gekomen? Nou, dat hopen wij. Maar dat staat er niet. Omdat het er niet staat, kun je dat niet als bewijsgrond aanleveren. Dat zie je wel, de stokbewaarder, hij en zijn gezin kwamen eerst tot geloof en dan werden ze gedoopt. Want dan ga je buiten de grenzen van de Heilige Schrift. Ook het hele feit bijvoorbeeld over dat overdopen. Daar wordt gesproken bijvoorbeeld over, ja, de Heer Jezus was toch ook eerst besneden. Dat klopt. En daarna werd hij toch ook later gedoopt met de doop van Johannes. Dat klopt. Maar de vraag is, wat betekent dat? Betekent dat dat wij ons kunnen laten overdopen? Zoals in die kringen gezegd wordt. Of betekent dit iets anders? En daarom probeerde ik ook uit te leggen over de doop van Johannes, wat dat precies is. Ik geloof dat de doop van Johannes niet hetzelfde is als de christelijke doop. Al is daar ook door Calvijn en door Brakel, zijn zij wel die mening toegedaan. Dat er principieel geen verschil is tussen de christelijke doop en de doop van Johannes. Alleen, er zijn ook andere gereformeerde auteurs geweest, ook vanuit de Verenigde Staten, die aangegeven hebben, uit de 19e eeuw, die aangegeven hebben dat er wel duidelijk verschil is. Als je de schrift leest, dan moet je dat ook toegeven. De doop van Johannes was niet in de naam van de drie-enige God. De doop van Johannes was ook geen verbondsdoop. De doop van Johannes was een reinigingswassing. Het was ook de doop tot bekering en vergeving van zonden. Wanneer Calvijn zegt dat de inhoud is van beide dopen, dat het gaat om vergeving van zonden, dan is dat terecht. Er zijn wel overeenstemming. Maar het betekent fundamenteel in de heilshistorie niet hetzelfde. En daarom kun je dat ook niet gebruiken als een bewijsgrond dat je rustig twee keer een verbondsteken zou kunnen hebben. Ik geef u nu maar een paar korte lijnen weer. Ik hoop dat het duidelijk is. U kunt er ook vragen over stellen. Ik wil me beperken. Ik kan een uur lange lezing houden. Ik heb het hier voor me, maar dat wil ik niet doen. Maar nog een voorbeeld bijvoorbeeld. Wat ik zelf ook heel frappant vond was. Hè, de baptisten beweren bij hoog en laag dat je moet ondergedompeld worden. Anders is het niet echt. Hè? Nee, je moet ondergaan en boven gaan. Boven komen. En daar halen ze ook uit het woord baptismos, uit het Grieks. Maar het is heel belangrijk om te lezen vanuit de Griekse schrijvers hoe zij het woord voor doop gebruiken. Er zijn twee woorden voor. En het ene woord betekent verdrinken. Het ene woord, je hebt het woord bapto en het woord baptizo. Een beetje technisch misschien, maar sta me even toe. Het woord bapto wordt nooit voor de heilige doop gebruikt. Dat woord bapto betekent niet onderdompelen en dan weer naar boven halen. Nee, bapto betekent nat maken. Een tijdelijke verandering. Wat sprenkelen. Terwijl het woord baptizo, dat betekent ondergaan, loslaten en daar laten liggen. En dat is het woord dat voor doop gebruikt wordt. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Als een zwaard overboord viel. Zwaard is weg. Baptizo. Als een kind gedoopt wordt, baptizo. Wat is nou het punt? De blijvende, permanente verandering. Daar gaat het om. Het gaat niet eens om de manier waarop dat water erop komt. Het gaat om de doop, het woord dat voor de doop gebruikt wordt, betekent de permanente, blijvende verandering. Dus wanneer de baptisten zeggen op grond van dat woord moeten wij mensen onderdompelen en bovenhalen. Nee, op grond van dat woord moet je mensen onderdompelen, loslaten en daar laten. Maar dat geeft ook andere consequenties, wat niet zo gezond is. Ja. Trouwens, hoe hebben ze dat in Jeruzalem gedaan op de Pinksterdag? 3000 man, er is geen stromend water in Jeruzalem. Je hebt de bron van, je hebt het water van Siloam. En je hebt de, maar dat is maar klein, gering. En je hebt ook de beek die daar voor Kidron. Ja, het Kidron. Maar dat is een heel klein beetje water. Bij de Jordaan. Ja, daar stroomt het water. Dan kun je iemand indopen, eruit halen. En dan stroomt het water verder en gaat het tweede erin. Maar in Jeruzalem was er geen stromend water. En 3000 mensen zijn op één dag gedoopt. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, ze hebben natuurlijk waterpotten. Die waren vrij groot. Die ze gebruikten voor de reiniging. Nou, het zou mogelijk zijn dat ze één jood gepakt hebben en in zo'n pot gestopt hebben, ondergedompeld, eruit gehaald. Maar dan moet dat water weggegooid worden, want dat water is nu onrein. Daar gaat geen jood meer in. Dat water moet weg, de pot moet omgespoeld worden en er moet weer nieuw water in gestopt worden en dan gaat nummer 2 erin. Ja, het is niet zo gebeurd natuurlijk. Dat kan niet. Er was geen water genoeg. Het is niet verkeerd om onder te dompelen. Helemaal niet. Maar er moet niet gezegd worden dat dat de Bijbelse manier is van dopen. Ja. Nou, met dit alles moet u goed beseffen dat ik vrienden heb onder de baptisten. En ik heb ze zelfs meegenomen hier naartoe. U weet Alex Maloff, misschien weet je nog wel. In een paar jaar terug van Kamover en Help heeft hier gesproken. Een goede vriend van mij. Baptist, opgevoed in Oekraïne. En hij heeft mijn boek ook gelezen. En hij is nu aan het zoeken naar een gereformeerde kerk in Kiev. En hij heeft ook wel kinderen gedoopt. Omdat hij toch ziet dat wij het toch anders instaan dan de Russische en de Oekraïense orthodoxe kerk. Die zeggen, doop is wedergeboorte. Nou, daar gruwen ze van natuurlijk. En dan komen ze in aanraking met ons. En wij willen daar ook niet van weten. Dus ze zien dat er toch mensen zijn die kinderen dopen. Maar toch de nadruk leggen op persoonlijke wedergeboorte en bekering. En zodoende kun je wat zaken uitleggen. En ik heb andere vrienden onder de baptisten. Ik lees ook geschriften van de baptisten. Spurgeon. Nou, we hebben Philpot. We hebben Bunyan. Al is er wel discussie over het feit of Bunyan echt helemaal tot de baptisten gerekend kan worden. Zijn kinderen werden als kinderen gedoopt. Ik besteed er ook wat aandacht aan in dat boek. Nou, goed. Even zien hoor. Dus ik probeer dus, heel belangrijk bij de doop is ook onderscheid te maken tussen schenking en deelachtigmaking. Dat is van wezenlijk belang voor het begrijpen van de doop. Om de waarde te zien hoe God met al zijn barmhartigheid en neerbuigende genade tot ons komt. Wij verloren zondaren. En hij komt, de Heere komt tot ons en opent de schatkamers van zaligheid en heil voor ons. Dat is enorm groot. En niet maar dat er ergens achter het glas is, zodat wij er niet bij kunnen. De Heere komt zo dicht bij ons. Hij schenkt het ons. Maar we maken onderscheid tussen schenking en deelachtigmaking. Wat de Heere geschonken heeft, dat moet ik nog leren ontvangen. En dat gebeurt nou door het werk van de Heilige Geest. En dat vindt plaats in de weg van wedergeboorte. Net als vrucht daarvan geloof en bekering. En wanneer ik zie dat ik geloven moet en het niet kan. Wanneer ik me bekeren moet en het niet kan, dan mag ik troost putten. Uit die rijke beloften waarin de Heere tot mij komt in de doop. Verder geef ik nog in het boek iets aan over de jong gestorven kinderen. Hoe moeten we daar tegenover staan? Soms kan het zijn dat wanneer ouders een kind moeten missen. En dat geeft veel verdriet. We hebben het zelf gelukkig nooit meegemaakt. We hebben wel anderen gesproken die dat hebben meegemaakt. Ook een grootmoeder die dat heeft meegemaakt. Van mijn vrouw. En ze zei, ze had twee mannen verloren. Was twee keer getrouwd geweest. Maar ze zei, een zoon verliezen is erger dan een man te verliezen. En vooral een jong kind, als het sterft, dat is heel aangrijpend. En het heeft de Heere behaagd in zijn barmhartigheid. Ook bij sommige ouders licht te werpen waar hun kind was. En dat ze geloof hadden dat hun kind in de hemel was. Ik probeerde aandacht aan te geven. En ik ben van mening, op grond van de schrift, dat wat de Dordtse leerregels zeggen, dat de jong gestorven kinderen van gelovige ouders niet verloren gaan. Ongeacht of de ouders het voelen en mogen weten van de Heere tot hun troost, of dat ze dat niet weten van de Heere. Maar dat op grond van het verbond, een objectieve grond, wat onze vaderen bij de Dordtse synode gezegd hebben, dat godzalige ouders hoeven niet te wanhopen aan de zaligheid van hun kinderen, die de Heer in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. En in een tijd waarin de kindersterfte enorm was, was dat tot ontzaglijke troost. En de grond daarvoor is niet het geloof van de ouders. Daar vind je een Bijbels voorbeeld ook van. Koning Jerobeam de eerste, werd de goddeloze koning. En zijn ene zoon die stierf als baby. God had wat goeds in dat kind gezien en weggenomen. Terwijl hij toch van goddeloze ouders was. Maar toch binnen het verbond. Het ligt niet aan het geloof van de ouders. Het ligt aan God. Aan zijn onwrikbaar verbond. Dat geeft enorme troost. En tegelijkertijd, de baptisten kennen die troost niet. Ze hebben verlegenheid. Wat moet ik met mijn kinderen? Nou, dan ga ik de kinderen maar opdragen. En hoe komt u daar dan bij om dat te doen? Nou, omdat Hanna bracht Samuel naar de tabernakel te Silo. En de Heer Jezus werd ook opgedragen, ja, als je het zo kunt noemen, in de tempel. Hij werd gelost, hij werd niet opgedragen, de Heer Jezus werd gelost. Omdat hij de eerstgeboren was, een zoon. Maar ik wilde wat zeggen, ik ben even mijn draad kwijt. Maar dat kinderen. De baptisten zijn ermee in verlegenheid, bedankt. Ja, inderdaad, ze zijn ermee in verlegenheid. Want wat moeten we met onze kinderen? Ze moeten geëvangeliseerd worden. Maar ze horen niet echt bij het verbond. En als een kind dan sterft dan. Ja, je moet geloven en gedoopt worden. Die zal behouden worden. Maar mijn kind is zo jong, het kan niet geloven. Ja, dat is onhoudbaar. Dat is psychisch onhoudbaar voor baptisten. En daarom hebben ze daar ook andere redeneringen voor. En dan doen ze wat af aan de erfzonde. Besteed ik ook wat aandacht aan. Ja, eigenlijk is zo'n kind niet gezondigd. En daarom, omdat het kind niet zo slecht is en niet gezondigd heeft. Ja, kijk, daarom gaan we ervan uit dat kind wordt toch behouden. Maar dat is niet bijbels. Dat is niet de bijbelse lijn. En waar maken we ons eigenlijk druk om? Het is toch iets aan de rand. En je kunt toch met zogenaamde gereformeerde baptisten, kun je toch met heel veel zaken eens zijn. Ja, dat is waar. Maar onthoud dit. Wij kunnen nooit afwijken van het woord van God. Zonder dat daar gevolgen en repercussies aan verbonden zijn. Op den duur zie je dat baptisten, al zijn ze eerst zogenaamd gereformeerd in de leer, ze het verwaterd naar het arminianisme. Ik weet dat feitelijk uit Rusland, 1900, onder invloed van de Duitse immigranten destijds in de 19e eeuw, die naar de Wolga geëmigreerd zijn, Duitse boeren. En ze waren toen gereformeerd, baptisten wel, maar gereformeerd in hun denken. Maar nu zijn de baptisten, de Baptist Union in Rusland, is duidelijk Arminiaans. Hetzelfde zie je ook in de Verenigde Staten, hetzelfde zie je in Engeland. Al begonnen ze op een gereformeerde leest, ze buigen af naar het Arminianisme. En dat komt omdat de mens toch centraal staat. Ik laat mij dopen. Dat is ook hun manier van spreken. En nee, je gaat op de duur toch verkeerd mee. Nou, en er wordt ook wel eens gesproken over de doop met de Heilige Geest. Wat is dat? Ik besteed daar ook een hoofdstuk aan, wat dat nou precies inhoudt. En hoe we dat moeten zien, dat staat niet in rechtstreeks verband met de kinderdoop of het sacrament van de doop. Het is een naamsovereenkomst, doop met de Heilige Geest. En hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou, ik probeer daar wat op in te gaan. Dat staat een beetje aan de rand eigenlijk van het feitelijke onderwerp. En dan tenslotte, ja, het doopsformulier, dat kostelijke formulier, doopsformulier. Als wij dat nu in onze tijd moesten schrijven, dan lukt het ons voor geen meter. In de bloeitijd van de gereformeerde theologie in de 16e eeuw, dat ze met hun bloed bezegeld hebben, hebben ze dat schitterende formulier opgesteld. En het is toen bevestigd door de synode van Dort. Er was aanvankelijk een ouder, een groter formulier. Later is dat formulier verkort. En dat verkorte formulier met stukken uit het grotere, oudere formulier is tenslotte aangenomen door de synode van Dort. 16, 18, 19, en daar hebben we nog. Schitterend als u dat leest. God de Vader richt een eeuwig verbond op met ons en onze kinderen. Neemt ons aan tot zijn kinderen. Je durft het nauwelijks te zeggen. En dat de Zoon ons wast van al onze zonden. Nou, dat is toch veel te veel? Nee, dat is niet te veel. Hoe kan God anders omgang hebben met een zondig mens, met dat zondige Israël? Dat kan alleen maar wanneer hij hen aanziet door het bloed van zijn zoon dat nog gestort moest worden. En dat God zegt, u hoort bij mij. Niet omdat u zo goed bent, maar omdat ik dat bepaal. Dat betekent niet dat iedereen behouden is. Oh nee, schenking, deelachtig maken. Het werk van Gods geest. En daarom staat het ook zo mooi, onze vaderen, die gezegd hebben dat Gods heilige geest heeft, dat hij belooft, dat hij ons toe-eigenen wil, hetgeen wij in Christus hebben. Het is zo rijk. Het is altijd zo ontroerend om kinderen te dopen. Ja, ik vind dat altijd heel mooi. Goed. Nou, dat was het dan zo'n beetje. Laten we Psalm 105 zingen, twee versen. En fijn broeder Kiwi dat u een wat orgelimprovisatie wil geven op Psalm 105. En dan zingen we vers 5 en vers 24. En daarna hebt u nog gelegenheid, zo u wilt, om wat vragen aan mij te stellen, zo u dat wilt. Maar we hoeven het echt niet zo lang te houden. Maar u bent van harte welkom om vragen te stellen. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 5 en vers 24, nadat we eerst geluisterd hebben naar broeder Kiewit. Fijn dat u dat wilt doen voor ons.
Zijn woord. trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend. Bevestigt hij van kind tot kind. God zijn volk bewezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men
wel nu, u hebt gelegenheid om vragen te stellen. Dat mag u doen.
De protesten zijn gekomen uit de Anglicaanse kerk. En de Anglicaanse kerk is uit de Romeinse kerk gekomen.
Ja.
Omdat de koning toen hoofd van die kerk werd. Mm-hmm. En daardoor is toch die scheuring overgekomen ook. Omdat het bij de begrafenis moest er een formulier gelezen worden. Dat hij goed weg was. En of dat hij dan nog zo'n brute zong daar was. Dat gaat niet. Het was toch goed weg. En dat konden ze niet.
Ik zal de vraag even herhalen voor hen die thuis met ons meeluisteren. Dat de baptisten komen voort, wordt gezegd, uit de Anglicaanse kerk. En dat de Anglicaanse kerk, dat komt weer voort uit de Roomse kerk. En hoe zit het dan met de achtergrond van de baptisten? Dat is eigenlijk uw vraag, geloof ik. Dan, kijk, het ligt iets anders, Gerrit. Het is namelijk zo dat de baptisten komen voort uit Zwitserland. De eerste baptisten, daar waren Georg Stumpf en Konrad Grebel. Dat waren de eerste Anabaptisten uit Zürich. Uit 1524, 23, toen begonnen zij op te komen. En daar is eigenlijk uit de hele baptistenbeweging uit voortgekomen. Ik schrijf er wat over in het boek. Maar de eerste Engelse gemeente werd hier gesticht. Ik meende in 1610... hier in Amsterdam, omdat ze toen verboden waren in Engeland. En dus in feite is de baptistische beweging toch vrij jong, komt uit de tijd van de reformatie op. Daarvoor was het in feite geen discussie. In de vroege kerk waren er een paar extreme mensen, de Montanisten, maar ik dacht niet dat zij de kinderdoop geheel loochenden. Ik weet het uit hoofd niet precies zo meer. Maar het is, daar komen ze eigenlijk vandaan. Ja? Maar je hebt wel gelijk, de Anglicaanse kerk komt uit de Roomse kerk voort, omdat Hendrik de VIII zich verklaarde tot hoofd van de kerk. Ja, dat klopt, ja. Ankie, u had ook een vraag. Ja hoor, dan haal ik even op. Ik zit niet vastgeketend hier, dus... Waar staat dat de doop in plaats is gekomen van de besnijdenis? In Romeinen 3 staat, wat is de nuttigheid van het besneden zijn? Paulus antwoordt veel in alle opzichten. Dit zegt Paulus toch niet als de besnijdenis zou zijn afgeschaft. De besnijdenis toch is de besnijdenis, is toch heel iets anders. Dit is voor de lichamelijke nakomelingen van Abraham. Dit is ook de reden waarom de Messiaanse gemeente in Israël hun kinderen laat besnijden. Dus uw vraag is, waar staat dat de doop in plaats is gekomen van de besnijdenis? Dat is één vraag. Dan verwijs ik u naar Colossenzen 2 en 3. Daar worden wij besneden met de besnijdenis die zonder handen geschied is, namelijk in de doop van Christus. Daar ziet u een duidelijk lijn dat de doop nu genoemd wordt de besnijdenis van Christus. Dus dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is. U ziet het ook in de Romeinse centurion. Ik meen in Handelingen 10 of 9. Maar hij komt dan tot bekering, Cornelius. En de Heilige Geest valt op Cornelius na de prediking van Petrus en de anderen die bij hem zijn. En dan wordt er niet gesproken over besnijdenis, maar over doop. Want ze herkennen Cornelius is ook een broeder in de Heere. De Geest is op hem gekomen. Hij wordt nou het volk Gods ingelijfd. En dat gebeurde vroeger, als een heiden tot het Jodendom kwam, was het markerende punt de besnijdenis. Anders waren ze niet echt Joden. Zodoende kreeg je de Jodengenoten. Dat waren heidenen. Maar ja, de besnijdenis is een pijnlijke zaak. Wouden ze liever niet doen. Maar voor de rest leefden ze wel mee met de Joden. Dat waren de Jodengenoten, niet echte Joden. Je moest besneden worden. Cornelius komt op bekering. Niemand praat meer over besnijdenis. Dat is afgedaan. Doop. Zo word je het volk Gods ingelijfd. Op het apostelconvent in Handelingen 15. De wet van Mozes hebben wij nooit kunnen houden. En wij leggen geen juk op die we zelf niet hebben kunnen houden. Dus besnijdenis vindt niet meer plaats. Waarom zegt de apostel Paulus in Romeinen 3 dat de nuttigheid, dat er veel nuttigheid is in de besneden zijn? Dat ziet op de plaats van Israël. Romeinen 1, de heidenen, waar haar waren gezondigd. Romeinen 2, ook de Joden hadden gezondigd. Romeinen 3, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En wat is dan het voordeel van de Jood? Want ze hebben allemaal gezondigd, dus het maakt niks uit zeker. Of je nou heide bent of Jood, ze hebben toch allemaal gezondigd. Ja, wacht eens even, zei Paulus. Hun zijn de verbonden gegeven. Hun is het woord Gods gegeven. Ze hebben de openbaring uit het Oude Testament. Er zijn vele voordelen aan het besneden zijn. Het gaat Paulus niet nu om het feit van de besnijdenis, maar dat noemt hij ter aanduiding van de Joden, wie de Joden zijn. En hoe ze aangeduid worden. En juist in Galaten gaat hij juist tegen de besnijdenis in. En omdat als men zich laat besnijden en wil leven en zich wil onderwerpen aan de wet van Mozes, om daarmee een stuk van de zaligheid te bewerken, te verdienen, dan verloochenen ze Christus. En daarom zegt Paulus, o gij uitzinnige, gij dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? Want de wet van Mozes kan niet behouden. En wanneer mensen zich laten besnijden in Canada, worden de jongetjes besneden. Dat doen ze uit hygiënische redenen. En in Israël worden de jongetjes ook besneden. Het is hun cultuur. Ze doen dat, mogen ze doen. Geeft niets. Soms zijn mannen hier ook besneden, om wat voor reden ook. Maakt niets uit. Maar dat moet niet het teken zijn. Wij horen Mozes toe. En wij onderwerpen ons aan de wet. Zo was het onder Israël. Maar dat kan niet, zegt Paulus. Dus het. Ik hoop dat dat een antwoord is, Ankie, op je vraag. Een andere vraag. Edward?
Ja, sorry dat ik het
door. Geeft niets.
Mijn vraag gaat een beetje vervolg op wat Ankie zegt.
Ja.
De kinderen die vooral gebaseerd op het geloof dat er continuïteit is tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Mijn vraag is: waarom moesten dan op de Pinksterdag die 3000 Joden die tot de kering kwamen toch gedood worden? Hoewel het teken van het verbond wel ontvangen. Het lijkt erop als op dat moment het ook meer was dan alleen het tekenen van het verbond.
Goed, heel goede vraag, bedankt. Ik zal het herhalen. Dus op de Pinksterdag worden de Joden die tot bekering komen, die waren allemaal besneden, hadden allemaal het teken van het verbond, ze worden nou gedoopt. Ze hebben toch al het teken van het verbond. Waarom moeten ze dan gedoopt worden? Dat is ook een teken van het verbond. Inderdaad, is een teken van het verbond. Maar het is niet alleen in Handelingen 2. Het is steeds, zie je dat. Dat wanneer iemand overgaat vanuit het Jodendom tot het christendom, of wanneer hij overgaat vanuit het heidendom tot het christendom, dan is het markerende punt van overgang de doop. De doop betekent dat hij zich nu onderwerpt aan de Heer Jezus Christus en aan zijn gezag. En daarom worden de Joden die overgaan tot het christendom gedoopt, omdat zij niet meer zalig willen worden door middel van de wet, maar nu zalig willen worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan worden hun kinderen ook gedoopt en zo gaat het verder. De discipelen, die zijn niet gedoopt. Hoe kan dat? Apollos, als u Handelingen leest, hij verkondigde Christus, is niet gedoopt. Waarom niet? Hij was een Jood. Hij was besneden. Zij hoorden al. Ze waren tot bekering gekomen. Ze hoorden bij de Heer Jezus Christus. De discipelen, Matthäus. Enzovoort. Zij hoorden bij de Heer Jezus. Ze hadden alles verlaten. Ze waren al ingelijfd in Christus. Het was daarom die overgangsmarkering was voor hen niet nodig. En daarom hoeven ze niet gedoopt te worden. Doop is een teken van overgang van Jodendom of Heidendom naar het Christendom. En daarom werden die 3000 mensen gedoopt. Ja, en dat zie je steeds weer. Het is niet zomaar, oh, kom erbij en dan mag je ook meedoen. Nee, er komt een duidelijke belijdenis. Doop. Ja. Zoals nog bij het Heidendom plaatsvindt. Meneer, u wilde een vraag stellen. Oké, dus het komt niet zo goed tot uiting in het boek dat de besnijdenis en de doop richt zich op hetzelfde genadeverbond. Ja, nou, besnijdenis was het oud-testamentische teken van het verbond. En het nieuw-testamentische teken van het verbond, dat is de doop. Ja, en er is een continuïteit in het verbond. Er is geen scheiding tussen een oud en nieuw verbond. Wat Jeremia 31 aanduidt, betekent iets anders dan wat in de gangbare taal en in kringen gezegd wordt, wat verschilt tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is één doorgaande lijn. Ja, het kan zijn hoor, zeker. Er zullen wel meer leemten zijn, ik weet het niet. Ik heb het niet zo ook gezien als een hot item, dat... Het is duidelijk dat het een teken was van verbond met Oud en Nieuw Testament. Ja. Een bloedig teken, onbloedig teken. Ja, Jos.
Ja, ik denk dat het nu misschien deze vijfde tijd toch ook een beetje een hot item geworden is vanwege die vervangingssfeer. Kijk, wil ik alleen vragen, hebben jullie misschien ook een beetje over vervangingssfeer gesproken? Vraag je dat geadresseerd in uw boek of niet? Want het heeft ook wel een beetje te maken van het verbond. Het is ook heel moeilijk uit te leggen, want je heeft het zelf ook eerst links bedacht en die
Maar ja. Mijn vraag eigenlijk heel simpel, omdat er sprake in het boek
gaat. Ja, in dat boek spreek ik niet over de vervangingsleer. Dan moet ik je helaas teleurstellen. De vervangingsleer is, als ik het goed begrijp, is dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. En dat er daarom geen belofte meer voor Israël zijn. Dus Israël is net zoals alle andere volkeren. En kijk, heel Gods woord hangt met elkaar samen. Hè. Je kunt ook meer lijnen trekken. Ik probeer ook in dat boek lijnen te trekken naar persoonlijke bekering en de toewijging des heils. Verband houden met de deelachtigmaking, schenking, deelachtigmaking. Hoe vindt dat nou plaats in het geestelijke leven? Ja, dat vind ik een belangrijke lijn. Je kunt ook een lijn trekken van, is daarmee de kerk in de plaats van Israël gekomen? Nou, dat heb ik niet geadresseerd. Ik geloof er ook zelf helemaal niets van. Dat is niet zo. God zal zijn verbond nimmer krenken. Ook met Israël niet. De Heere gaat door. Al is er maar één weg tot zaligheid. Ook voor de Jood nu. Eerst voor de Jood en dan voor de Griek. En daarom bidden we zondags voor de bekering van Israël. Ja, daar zien we naar uit. Ja, goed. Ja, Ellie. Dat kan, goed. Ik weet niet zo gauw waar u bedoelt, maar ik begrijp wel uw vraag wel. U zegt dus, u was in Israël en u zag een plaats waar gedoopt werd, een oud-christelijke plaats waar ze samenkwam om diensten te beleggen. En er was een doopvond wat groter was voor volwassenen en er was een kleine voor kinderen. Ja, precies. Nou, inderdaad, ik besteed wat aandacht in een boek over de doopfonten in Noord-Afrika. En daar is te vergelijken met wat je nou aangeeft. Als iemand als volwassene tot bekering kwam, dan moest hij het teken van dan de doop ontvangen. En dan werd hij als volwassene gedoopt. Maar er werd zijn kind ook gedoopt. Ja, dus ja, dat klopt heel goed. Ja, ja. Timon. Inderdaad, er wordt in sommige, ik zal de vraag herhalen, er stond 3 maanden geleden in de AD een artikel dat een baptistenleider die pleit ervoor dat wanneer hen die al gedoopt zijn als kind zich aansluiten bij de gemeente, dat zij zich niet hoeven te laten overdopen. Ja, dat ik neem aan dat hij meer op persoonlijke titel spreekt. De baptisten over het algemeen zijn vrij sterk erop dat iemand gedoopt moet worden en dat gesprenkel, sorry voor de uitdrukking, met water als kind, dat achten ze niet als een doop. Ik denk dat er meer een pragmatische insteek is dat mensen er toch emotioneel tegen opzien om zich opnieuw te laten dopen. En dat verhindert hen om ook lid te worden van de gemeente. En dat daarom zij zich niet hoeven te laten overdopen. Ik weet in Burlington, in Ontario is ook een baptistengemeente. En ik heb de predikant nog een paar weken geleden gesproken op de conferentie in Engeland. Maar hij zei, daar hebben zij ook de gewoonte dat wanneer een gereformeerde, laten we zeggen, overgaat tot hun gemeente, dat zij lid mogen worden zonder zich te laten overdopen. Ze mogen aangaan aan het heilig avondmaal. Maar ze mogen niet stemmen voor een predikant of voor een ambtsdrager. Zoiets. Ze hebben dus niet volledige lidmaatschap, maar ze staan het wel toe. Het is meer een pragmatische reden, denk ik. Ja, ja meneer.
Is het geen issue dat meer gelet wordt in de doop op de vorm dan op de betekenende zaak? Want als ik in Romeinen 2 het laatste stukje lees, waar dus gesproken wordt over het nut van de besnijdenis, die dus, waar de doop dus voor in de plaats gekomen is wel nut, indien gij de wet doet, maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Indien dan de vooruit de rechten der wet bewaart, zal niet zijn vooruit tot een besnijdenis gerekend worden, en zal de vooruit die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt, en dan komt het, want die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die het is in de besnijdenis, die het is in het openbaar in het vlees, maar die is een Jood die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Omdat men dikwijls meer kijkt op de vorm, zoals de baptisten, de wederdopers, je ziet dat ook bij Jehovah getuigen, die dus echt de kinderdoop verwerpen. Maar het gaat er eigenlijk helemaal niet om het feit dat als jij gedoopt bent, zit het goed. Het gaat om het feit, leef jij daarna, als ik het stukje lees. Hè?
Ja.
Die is een Jood die het in het verborgen is. Voor.
Ja. Ja. Nou, dank u. Daar ben ik het mee eens. De vraag is een citaat uit Romeinen 2, waarbij gewezen wordt op het feit dat wie is nu werkelijk een Jood? Het is niet alleen iemand die uiterlijk besneden is, maar die inderdaad leeft overeenkomstig Gods wet. En dat er Joden zijn die besneden zijn, maar ze leven niet naar Gods wet. En er zijn heidenen die niet besneden zijn, dan zal hun vooruit zijn in de vooruit, maar omdat ze gehoorzaam zijn, zullen ze wel tot Gods kinderen gerekend worden. Dus dan zegt de vraagsteller, het gaat in feite erom dat wij persoonlijk verbonden zijn aan de Heere en persoonlijk leven uit dat heilgeheim van God. Inderdaad, daar ben ik het roerend mee eens. Dat is ook het hele argument van Paulus hier. Jazeker, dat is zo. Ja, maar daarmee doet het natuurlijk niets af aan de Bijbelse opdracht om te dopen. Dus daar. Ja, dank u wel. Goed.
Mag ik nog een opmerking? Die wil ik nog als
eerste. Nee, Dominee Bogaert, gaat u gaan.
Ja. Tula en Apeldoorn.
Juist, Bram.
84.
Juist.
Ik heb dit boek met klemmende vreugde bestudeerd. Het is erudiet, je bent belezen. Een aantal items gaat het aan. Waarom was ik in het bijzonder zo blij? Omdat in al die vragen die er zijn, in deze geseculariseerde wereld over de doop en bijna als die vragen er zijn staat de mens in het middelpunt, maar dit boek ademt heerlijk een concentratie op Gods woord, God zelf en op zijn belofte. Ik wens het in vele pastorieën en in vele handen en ik herkende daarin toch ook, we zijn allebei letterlijk en lijfelijk leerling geweest van professor Jan van Gender. We hebben allebei vreugde aan beleefd. En via de literatuur zijn we ook leerlingen van professor J.J. van der Schaart. Nou, dat heb ik ook in dit boek gevonden. Ik dank je hartelijk en ik feliciteer ook uw gemeente daarmee.
Nou, Dominee Bogaert of Bram, bedankt voor je opmerking. Het is fijn voor hen die thuis zijn. Dominee Bogaert uit Rotterdam wil het boek u aanbevelen. Ja. Goed. Nog de laatste vraag dan. Ja, gaat u gaan.
Alleen
dank u wel. Zeker.
Ja, dat is eigenlijk, mij heeft het heel mijn leven bijna bezig gehouden. Wat zou het een voorrecht zijn, wanneer daar eigenlijk, en ik hoop dat daar ook uw boek dienstbaar aan mag zijn, dat daar toch een Bijbels zicht op mag zijn. Hè?
Juist.
Omdat het ook verband houdt met de troost en de sterke.
Precies.
Die er in het verbond mag zijn.
Helemaal.
Dat het dus een toezegging is die ons door de Heilige Geest deelachtig gemaakt of toegeëigend moet worden.
Adriaan, dank u zeer voor uw vraag. Uw vraag is dus in feite of hetgeen wat in de doopsformulier verteld wordt, van de belofte van de Heer, of dat de uitverkorenen geldt, of dat dat voor alle gedoopte kinderen geldt. Dan kijken we even naar de schrift. Hoe heeft de Heere Esau benaderd? Wat heeft de Heere tegen Kain gezegd? Esau was een verbondskind. Esau is verloren gegaan omdat hij een onverschillige was. Kain werd gezegd dat indien hij zich zou bekeren, dat in weldoen daar is leven voor hem. Tekst, exacte woorden. Ontgaan me even. De Heere zegt tegen heel dat volk: ik ben de Heere, uw God. We hebben gezongen uit Psalm 81 en 105. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. We hebben die vers niet gezongen. Dat is een tekst waar ik vaak aan moet denken. God is vol liefde en ernst. De Heere zegt niet iets om het daarna weer terug te trekken. Zo zijn wij. Het is tot de eer en de verheerlijking van God dat een ieder die gedoopt is, daar wordt het geschenk opgelegd. Een ieder. Dat geeft een machtige pleitgrond wanneer ik weet ik moet behouden worden en ik kan het niet en ik heb het niet en ik deug niet. Dan mag ik kijken naar mijn verbond. Wat Luther zei, ik ben gedoopt in zijn hoogste aanvechtingen. En dit is tot eer en verheerlijking van God. En God moet op het allerhoogst verheerlijkt worden. En tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid van de mens zeer sterk. Want tot de rijke man in het vuur, kind. Kind, wordt tot hem gezegd. Waarom zegt Abraham dat? Omdat het een verbondskind was. Gij hebt niet gewild. En dat is de oorzaak dat een mens verloren gaat. Een mens gaat verloren om zijn ongeloof. Niet omdat hij niet uitverkoren is. Ook al was hij 100 maal uitverkoren. Hij had het geloof niet. Dan ging hij verloren. Dogmatisch gezien. Dat kan natuurlijk niet, want de Heer zal hen allen het geloof schenken. Maar het is, de Heere biedt zijn genade aan een, ja, het is niet alleen een aanbieding van genade, het is sterker. Het is de belofte die gelegd wordt. En dat zal de schuld en de veroordeling des te zwaarder laten voelen God kwam tot mij, maar ik heb hem niet geloofd. Ik wilde niet. Nee, het is... wanneer wij spreken over de heilsmiddelen, de prediking en de sacramenten, spreken we niet over de besluiten Gods. Professor van Genderen en professor van der Schuit hebben ons geleerd, je moet onderscheid maken tussen de soteriologie, dus hoe wordt iemand gezaligd, en de besluiten Gods. Natuurlijk heeft God verkoren en anderen laat hij in de val waarin zij zichzelf geworpen hebben. Maar dat zijn de besluiten Gods. Dat staat buiten ons, hebben wij niets mee te maken. Wij mogen ons houden aan wat de Heere belooft in de soteriologie. Dat hij tot ons komt met genade en liefde. Dat hij voor ieder kan. Eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Schenk ik u zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En in kringen waar dat niet geleerd wordt, officieel, is het ook onhoudbaar. Want zo wordt het niet altijd gepreekt. Ook in zulke kringen niet. Maar er wordt wel betoond. Zoekt en u zult vinden. Dat is een Bijbels belofte. Het kan niet anders. Zo werkt de geest. En de prediker die zo werkt, die zo preekt en gedreven is door Gods geest, die kan niet in zo'n spagaat zitten. Hij moet het evangelie preken. Wee mij als ik het evangelie niet preek. Precies, precies. Niemand wordt aangesproken op de jongste dag op uitverkiezing of verwerping. Wordt aangesproken, hebt gij geluisterd? Wat hebt u met mijn woord gedaan? En dan gaat het niet om wat ik voel of wat ik beleef of ervaar. Het gaat om hem, zijn woord. En dan zal Gods geest het ook bevindelijk toepassen in het hart. Zeker. Wat een troost, wat een ruimte. Hoe rijk. We gaan er nu mee stoppen. Dank u wel voor uw aandacht. En dat u met mij de hitte in deze zaal hebt willen verdragen. Goed. Ik zal nu met u voorgaan in dankgebed. En dan wens ik u wel thuis. Barmhartige Heere, hoe groot zijt gij. Dat u eenzijdig u ontfermt. Over mensen die in zichzelf maar afzichtelijk zijn. Heere God, dat u naar ons vraagt. Dat u ons achterna komt met uw woord. En met de prediking van uw woord. Dat u dat verbond met ons hebt opgericht. Wij willen u ervoor danken. Dat u met barmhartigheid bewogen bent. Dat u niemand hebt afgewezen die tot u kwam, Heere Jezus. Dat zelfs de zieken die tot u kwamen, die niet eens in de eerste plaats op hun zielenheil gebrand waren, maar er staat er toch en hij genas hen allen. Heere, wat een ruimte. Wanneer we dit zien, dan kunnen we zalig worden. Wanneer we dat verbond van u beseffen, dan wordt het moeilijk om verloren te gaan. Dan mogen we elke dag goede moed hebben om u aan te roepen en alle hulp en heil van u alleen te verwachten. Heere, zend uw geest neer en verlos ons van onze harde harten, van onze bekrompen gedachten van u, de hoogste, heerlijkste God. Dank u, Heere, voor wie u bent en hoe u tot ons komt. Doe ons uw hartelijk liefhebben. Het zal wel van u moeten komen, want vanuit ons zal geen vrucht voortkomen. Maar u zegt het zelf. U zegt tot zondige mensen, uw vrucht is uit mij gevonden. En daarom mag er hoop zijn. Heere God, ontferm u over een ieder van ons. Heb dank voor deze avond. Bewaar ons als we naar huis gaan. En gedenk ons om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.